Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Heiligen Getuigen, waar wij u voorlezen uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeyer, minderbroeder conventueel. We waren ondertussen aangekomen bij hoofdstuk 6, dat draagt de titel Niepokolanov. En dat is de periode van 1927 tot 1930. We zagen de oprichting van de Ridderschap der Onbevlekte. We zagen ook de oprichting van het tijdschrift, de Ridder. En vooral de wijze waarop onze lieve vrouw ervoor zorgde dat dit exponentieel kon groeien op een zeer korte tijd. Men vertelt dat pater Maximiliaan eens een wereldatlas voor zich had liggen en daarop de afstanden berekende en de gewoonten en godsdiensten bestudeerde van de volkeren die op verschillende continenten leefden. Opeens riep hij uit: "Wij, ridders der onbevlekte, moeten onze missies hebben. Er zullen veel moeilijkheden komen, maar laten wij vertrouwen op de onbevlekte. Tot dat doel zal zij ons ook de nodige roepingen schenken." Deze episode is uit 1928. We moesten dit even vooruit vertellen, omdat, alvorens een wereldatlas ter hand te nemen waarop wij de reizen van pater Maximiliaan kunnen aangeven, wij eerst een landkaart van Polen moeten nemen, om er met gouden letters op te schrijven Niepokalanov. De kaart zou vooral betrekking moeten hebben op de geschiedenis van het katholicisme in een land dat in zijn duizendjarig christendom heel wat heldhaftige mensen voor de kerk van Christus heeft geleverd. Bij het bestuderen van die geschiedenis zouden wij wel eens tot de conclusie kunnen komen dat het land bij zijn hoofdstad niet alleen een heiligdom, maar zelfs een hele stad der onbevlekte in het Pools Niepokalanov bewaard is. Een Poolse dichterschrijver heeft eens geschreven: Niepokalanov is een ander Lourdes, met dit verschil. In Niepokalanov heeft de onbevlekte aan Polen gunsten en genaden verleend, die in zeker opzicht doeltreffender zijn dan die zij gaf door de verschijning aan de heilige Bernadette. In Lourdes gaf zij water, dat je ziet en voelt, dus plaatselijk is. In Niepokalanov heeft zij een bron van geestelijk water doen ontspringen, dat in staat is niet alleen Polen, maar heel de wereld te genezen. Laat deze vergelijking tussen de twee steden dan wat overdreven zijn, overigens begrijpelijk voor een Pools schrijver, er zit zeker een kern van waarheid in. Zoals het Lourdeswater door duizenden en duizenden pelgrims over de hele wereld en naar alle windstreken gebracht werd en daar zieken genas en afgedwaalden terugbracht, zo ontstond er in Niepokalanov een bron waaruit een frisse Maria-devotie opwelde die zich door middel van de pers, nu al internationaal, over de hele wereld verspreidde en velen terugbracht bij Christus. Niepokalanov was zo vruchtbaar dat later ook elders nieuwe bronnen ontsprongen: Cittadella di Immacolata te Rome, Marytown in Amerika, Little City of Mary Immaculate in Engeland. Weliswaar staan deze nog aan het begin en kunnen ze ook niet vergeleken worden met Niepokalanov en ook niet met Mugenzai no Sono in Japan, maar die werden dan ook gesticht door iemand die zich als eigendom beschouwde van de onbevlekte en ook wel de dwaas van onze lieve vrouw genoemd werd, Pater Maximiliaan, die zijn kracht vond bij haar in de gehoorzaamheid en in zijn buitengewone liefde voor de armoede. De naam Nipokalanov is een vinding van hemzelf. Wij vertalen hem als stad der onbevlekte, met het gevaar dat wij voorbij zien aan de diepere bedoeling die hij zelf ermee had. Alles wat er was, alle gebouwen, alle machines, was eigendom van de onbevlekte. Ook de paters en de broeders stonden tot haar beschikking om het programma uit te voeren waardoor het doel van de ridderschap, de verering van de onbevlekte en de redding der mensen, werkelijkheid zou worden. Rond Pasen 1927 werd Pater Maximiliaan, enigszins hersteld van zijn ziekte, uit het sanatorium van Zakopane ontslagen. Hij ging eerst naar het provincialaat in Krakau en vervolgens naar Grodno. Na een afwezigheid van 15 maanden vond hij een totaal veranderd klooster terug. Het was één grote drukkerij geworden, verbonden aan het eveneens uitgebreide bestuur van de ridderschap. En dankzij het wijs bestuur van Pater Melchior, intussen gardiaan van het klooster geworden, en voor wat betreft de idealen van de ridderschap, een volgzame leerling van Pater Maximiliaan, had Pater Alfons veel werk kunnen verzetten. Alleen in Polen waren er al 126.000 leden van de ridderschap en de maandelijkse oplage van de ridder haalde 60.000 exemplaren. In het klooster was er geen plekje meer vrij. Met moeite kon men zich door de gangen bewegen vanwege de papiervoorraad die daar opgeslagen moest worden en de stapels gedrukte exemplaren van de tijdschriften die op verzending wachten. De cellen van de paters en de broeders, op zich al onvoldoende, doordat het aantal broeders zich intussen sterk had uitgebreid, waren veranderd in werkplaatsen, bezet met grote werktafels en voorraden lood die men nodig had voor de linotypes en intertypes. De machines stonden opgesteld in wat vroeger de keuken en de refter waren. 'S Avonds werden de bedden in de verschillende werkplaatsen klaargemaakt. Op een avond, om juist te zijn op 13 juni 1927, dwaalde Pater Maximiliaan door de gangen van het klooster. Bij het zien van de medebroeders, die te slapen lagen in die werkplaatsen, riep hij plotseling uit: "Kijk eens, dit is nu werkelijk de bijenkorf van de onbevlekte." Deze treffende vergelijking tussen het werk van de bijen voor hun koningin en de bijzondere activiteit van zijn confraters voor de onbevlekte ontsnapte hem zo heel spontaan op het einde van een dag die de ridders der onbevlekte wel als providentieel in hun annalen mogen herdenken. Op deze feestdag van de wonderdoener van Padua was de eerwaarde heer Siborowski in de hele omtrek van Grodno, bekend als Imker, de gast van het klooster. Onder het diner werd gesproken, en waar zou men het in de gegeven omstandigheden anders over kunnen hebben dan over twee dingen. Van de ene kant kon de heer Siborowski zijn bijen eens heerlijk ophemelen, en niet te vergeten zijn kunde als imker, de kwaliteit van zijn honing en de winst die ervan te maken was. En van de andere kant konden Pater Maximiliaan en zijn medebroeders vertellen over hun dagelijks werk, de behaalde resultaten en over de successen welke men nog hoopte te behalen. De vergelijking tussen de instinctief georganiseerde werkzaamheden der bijen en het werk der broeders, dat geregeld werd door de gehoorzaamheid, kon niet anders dan heel spontaan zijn. En het was ook heel natuurlijk dat Pater Maximiliaan tot een bijzondere gevolgtrekking kwam. Zoals de bijen na verloop van tijd gaan uitzwermen, zo zouden ook de broeders, nu zij zo talrijk geworden waren, moeten uitzwermen om het eenmaal begonnen werk nog meer uit te breiden. Maar waarheen? Na het eten had Don Siborowski haast om afscheid te nemen. Hij was op doorreis in Grodno en voor het vallen van de avond moest hij in Ponjemoen zijn om over de uitbreiding van zijn bijenkorven overleg te plegen met de heer Sredniki, de rentmeester van prins Drukilobeki, een bekende grootgrondbezitter van die streek. Aan de poort van het klooster nam Siborowski afscheid. Maar dan vroeg pater Maximiliaan hem opeens: "Zeg, heeft die prins nog andere eigendommen buiten het gebied van Grodno?" "Ja," antwoordde Siborowski. "In de buurt van Warschau, bij Terezin, heeft hij nog veel en uitgebreide terreinen liggen." Bij Warschau, dacht pater Maximiliaan. In het centrum van Polen. Een knooppunt van spoorwegen, dit was de plaats waar hij zo lang over gedroomd had, in verband met de ontwikkeling van de ridder. Hij keek Don Siborowski aan en zei: "Maar zou u dan de onbevlekte geen grote dienst willen bewijzen door de heer Sredniki in te lichten over het plaatsgebrek van de ridder, met het verzoek de prins ervoor te willen interesseren?" "Graag, pater. Dat de onbevlekte ons helpen." Met deze woorden vertrok Don Siborowski. Het hoeft echt geen product van onze fantasie te zijn als wij veronderstellen dat pater Maximiliaan die avond bij het bidden van zijn rozenhoedje dacht aan Don Siborowski, de heer Sredniki en prins Drukilobeki. Don Ziborowski hield woord. Enkele weken later werden pater Maximiliaan en pater Alfons door hem uitgenodigd een bezoek te brengen op het bedrijf waar de bijenkorven verzorgd werden en waar zij de heer Srednicki konden ontmoeten. Na de eerste kennismaking ontstond er een open en hartelijk gesprek. Wij laten de rentmeester Srednicki zelf aan het woord. Ik had enkele uren een vertrouwelijk gesprek met pater Maximiliaan. De pater vertelde mij van zijn plannen en het doel van zijn werk. Hij sprak rustig en kalm, en zonder de minste poging mijn genegenheid te winnen. Mij viel onmiddellijk op dat wat hij zei kundig en doordacht was, en ik werd meegesleept door zijn enthousiasme. Persoonlijk was ik doordrongen van een godsdienstige onverschilligheid, die voortkwam uit volledige onwetendheid omtrent de bovennatuurlijke waarheden. Ik was een wereldlijk type, een van de zogenaamde intellectuelen van de 19e eeuw. Pater Maximiliaan vertelde mij wat er tot dan toe zoal gedaan was voor de uitgave van de ridder. Volgens hem was de ridder uitmuntend geschikt voor missiewerk. Ik begreep goed dat aan de basis van heel dat werk een onzichtbare werkelijkheid stond en dat heel zijn redenering van het begin tot het einde bovennatuurlijk was. Ik liet mij door hem overtuigen en dit was de eerste stap waardoor ik de dingen ook van geestelijk standpunt uit begon te bekijken. Zo kwam het dat ik mij op dit voor mijn nieuw gebied ging verdiepen in de wetenschappen van een bovennatuurlijke wereld. Nadat pater Maximiliaan in het kort iets had verteld over het plaatsgebrek en over enkele nadelen van Grodno, nodigde hij de rentmeester van de prins uit het klooster en de drukkerij te komen bezichtigen. In het aangehaalde proces gaat de rentmeester verder en vertelt: ik beloofde hem erheen te gaan, maar nog gedurende dat gesprek deed ik hem de belofte prins Drukilobieki voor te stellen aan de paters, een stuk grond bij Terezin in de buurt van het station, 42 kilometer van Warschau, ter beschikking te stellen. Mocht de prins bezwaar maken, dan was ik zelf bereid een stuk grond te geven bij Milosna, ook niet ver van Warschau. De volgende dag belde de rentmeester aan bij de poort van het klooster te Grodno. Bij dat bezoek werd het hem duidelijk dat er van enige uitbreiding geen sprake kon zijn en kwam hij nogmaals tot de conclusie van daags tevoren. Een stuk grond bij Terezin of bij Milosna. Toen hij het klooster verliet, nodigde hij pater Maximiliaan uit voor een tegenbezoek in het administratiegebouw van de prins in Grodno. Toen pater Maximiliaan, en wij laten de rentmeester weer aan het woord, bij mij kwam, ging het gesprek weer verder, Terezin of Milosna. Terezin was vlak bij het station en lag dus erg gunstig. Derhalve viel de keuze op Terezin. Bij een volgende ontmoeting, en met goedkeuring van de prins, werd een terrein van 5 hectare afgebakend vlak tegenover het station van Shimanov bij Terezin. Pater Maximiliaan wilde geen geschenkakte, nog een koopakte. Hij wilde enkel het vruchtgebruik. De overdracht van het terrein werd alleen mondeling gedaan en wel gedurende dit onderhoud in augustus 1927. Het eerste wat pater Maximiliaan deed, was het plaatsen van het beeld van Maria. De kronieken vertellen ons niets omtrent een plechtigheid bij de eerste steenlegging van Nipokalanov. Zoals wij zullen zien, zal deze stad daarom bevlekte als bij toverslag met Franciscaanse armoede en eenvoud uit de grond schieten. En toch lijkt het ons dat pater Maximiliaan eigenhandig de eerste steen legde toen hij op de dag dat hij het terrein in gebruik kreeg, zij het dan ook mondeling, er het Mariabeeld plaatste. Zij, de koningin van de ridderschap, is de eerste steen geweest. Zonder dat beeld zou Nipokalanov misschien nooit ontstaan zijn, want dat beeld was het dat weerstand bood aan de moeilijkheden die nu weer ontstonden. Het overwon alle tegenstand en narigheden, niet alleen omdat het een beeld was van de hemelse koningin, maar ook omdat het werd verankerd met de vernedering en de heldhaftige gehoorzaamheid van pater Maximiliaan. De luisteraar die begrepen heeft dat de werken van God betaald moeten worden met opoffering van zichzelf en de verloochening van alle menselijke belangen, zal ons gelijk geven. Als kloosterling en onderdaan kon pater Maximiliaan het terrein van prins Druki Lubieki ook niet als een gift aannemen zonder verlof van de oversten. In het onderhavig geval, waar het eigenlijk ging om een nieuwe stichting, was zelfs de goedkeuring van de provinciaal alleen niet voldoende, maar werd tevens de goedkeuring vereist van de provinciale raad, die dan nog bekrachtigd moest worden door de generaal der orde. De onderhandelingen waren weliswaar begonnen met goedvinden van pater provinciaal, maar iedere beslissing werd uitgesteld tot later, wanneer namelijk het provinciaal kapitel onder voorzitterschap van de generaal zou plaats hebben en de hele zaak tot in bijzonderheden zou besproken worden. Dit kapitel had plaats te Lemberg op 19, 20 en 21 juli 1927, dus na de ontmoeting van pater Maximiliaan met de heer Sheretnicki, toch voor de ontmoeting met de prins die plaatsvond in augustus. Een van de agendapunten was de bespreking van de terreinkwestie. De uiteenzetting van pater Maximiliaan over de aanvaarding van het terrein en de gebouwen die erop moesten komen, was voor een aantal kapitularissen niet overtuigend. Pater-generaal, die voor het kapitel met alle leden van de Poolse provincie of persoonlijk of door een assistent gesproken had, stond zeer positief achter de mening dat er een nieuwe zetel voor het apostolaat van de ridderschap der onbevlekte moest komen en dat het aangeboden terrein moest worden aanvaard. Tegen het einde van de discussie wist hij de twijfelaars tot een gunstig besluit te bewegen, met dien verstande echter dat het aanvaarden van het terrein, met de eventuele voorwaarden die de prins zou stellen, de goedkeuring nodig had van de provinciaal en zijn raad. Met goedvinden van de oversten had toen de ontmoeting plaats tussen pater Maximiliaan en de prins. Deze had door middel van zijn rentmeester het terrein al mondeling toegezegd en was ermee akkoord gegaan dat de voorwaarden van de overdracht tot later datum verschoven zouden worden. Maar intussen had pater Maximiliaan, zoals de heer Sheretnicki vertelt, op de dag dat het terrein was toegezegd, er reeds het beeld van de onbevlekte geplaatst. In de heilige overtuiging dat de onbevlekte er de ware en enige gebruikster van zou worden. Het onvoorziene gebeurde later, toen namelijk de oversten de voorwaarden niet wilden aanvaarden die de prins in ruil voor het terrein vroeg. Voor eeuwig moesten er jaarlijks 24 heilige missen gelezen worden voor de ouders van de prins. Maar het provinciaal bestuur durfde deze verplichting niet aan en dus moest pater Maximiliaan weer naar de prins om hem de beslissing van zijn oversten mee te delen. Toen trok de prins, zo lezen wij in het proces, het aanbod weer in en verlangde dat het beeld der onbevlekte werd weggehaald. Maar pater Maximiliaan zei hem dat hij vond dat het beeld er toch maar moest blijven staan, als bewijs dat de onbevlekte eenmaal gefaald had in haar beloften. De prins, verbijsterd door deze woorden, zei toen: "Wel, houd dan alles zonder één enkele voorwaarde." Het is zelfs zo gegaan, vertelt pater Kita in het proces van Padua, dat naar gelang de stad der onbevlekte groeide en er meer grond nodig was, hij ons de grond schonk die wij hem vroegen. De onbevlekte had weer eens duidelijk gemaakt hoe zij stond tegenover het werk van pater Maximiliaan. De oversten aanvaarden het terrein en gaven opdracht de hele drukkerij van Grodno over te brengen naar het nieuw te bouwen klooster. Thank you. Tegen het einde van de maand september vestigde pater Maximiliaan, die tot overste benoemd was van het nieuwe klooster, zich definitief te Terezin voor de stichting van Niepokalanov. Samen met pater Alfons en enkele broeders kregen zij onderdak bij de familie Klimaszewski, waar zij 6 weken bleven. Deze tijd hadden ze nodig voor de bouw van een kapel en de eerste barak. Nauwelijks aangekomen kwam op het juiste moment een nieuwe gift. 2 grote karren hout van prins Chetvertinsky. Zo kon men aanstonds aan het werk. Begin oktober 1927 begon men met de hulp van het volk uit de buurt aan het transport van het materiaal. Uit Grodno kwamen nog enkele broeders, die hun armen uit de mouwen staken en aan het werk togen. Eerst werd de grond gelijk gemaakt. Men groef de nodige gleuven, vulde deze met stenen, waarop het houten geraamte van het gebouw gezet werd. De muren werden gemaakt van takken, die dichtgesmeerd werden met leem en kalk, en daarna werd alles nog eens bedekt met een laag karton, besmeerd met teer. Na deze behandeling was het gebouw klaar. Als eerste werd de kapel gebouwd, waarin op 21 november de eerste heilige mis werd opgedragen. De vloer bestond uit vastgestampte klei, en te midden van deze armoede kwam Jezus, zoals 19 eeuwen geleden in Bethlehem. De 22 november werd in Grodno de machines gedemonteerd en in wagons geladen en vertrokken de broeders naar Nipokalanov om de gebouwen voor de drukkerij en de elektrische centrale af te maken en de machines in de nieuwe gebouwen op te stellen. Het leven van die eerste dagen was waarlijk uitzonderlijk. Tegen de sneeuw en de koude wind werden de pioniers beschermd door de verse muren die van binnen nog eens extra beplakt werden met papier, om de weinige warmte zo goed mogelijk vast te houden. Het eten werd door de mensen gebracht, ze leenden ons zelfs potten en pannen voor de keuken. Tafels waren er niet, en als het etenstijd was, legde men enkele planken over de koffers en diende de vloer om erop te zitten. Na het gemeenschappelijk gebed zaten Pater Maximiliaan met zijn broer, Pater Alfons, en 15 broeders aan tafel en genoten van de gaven die de goddelijke voorzienigheid hen gezonden had. Voordat wij deze bijzondere stad der onbevlekte gaan beschrijven, past het de andere werkers van het eerste uur te gedenken. Pater Maximiliaan zou slechts tot de eerste maanden van 1930 overste blijven van Nipokalanov. Toen hij, zoals we nog zullen zien, naar het Verre Oosten vertrok, zou eerst Pater Alfons hem opvolgen, maar deze stierf heel jong op 3 december 1930 en werd opgevolgd door Pater Florian Cojura, een van de eersten die Pater Maximiliaan gevolgd waren in zijn Maria-apostolaat. Wij mogen ook de vele broeders niet vergeten, die vooral op technisch gebied hun werk hadden. Bij iedere afdeling liet Pater Maximiliaan vanaf het begin een ideeënbus plaatsen, waarin zij gedachten, ideeën, plannen konden bekendmaken waarmee het geheel van het werk gediend was. Op deze manier was het mogelijk dat Nipokalanov zich binnen 10 jaren tot iets geweldigs kon ontwikkelen. De plattegrond van Nipokalanov laat ons rechts een flink stuk bouwgrond zien, dat Pater Maximiliaan bestemd had voor een grote kerk ter ere van de onbevlekte, die ingewijd zou worden in 1942 bij het 25-jarig bestaan van de ridderschap. De Tweede Wereldoorlog verhinderde dit plan en men kwam niet verder dan de fundamenten. In het centrum zien we een groot complex in de vorm van een H. Hierin zijn ondergebracht de redactie, de bibliotheek, het archief, een lokaal waar de verschillende soorten letters bewaard bleven, een lokaal waar het lood gesmolten werd, de nodige fotoateliers, in verschillende afdelingen de drukpersen naar gelang hun type, de werkplaats met de motoren verbonden met een ondergrondse elektrische centrale en dan nog de afdelingen voor de boekbinderij, de verzending en opslagplaatsen. Links ligt de vleugel waarin de kloosterlingen wonen met daarnaast de kapel, het klein seminarie, het noviciaat, het algemeen bestuur, de ziekenafdeling en wat verderop de grote elektrische centrale. En dan hier en daar verspreid nog werkplaatsen voor smeden en werktuigkundigen, timmerlui, schoenmakers en kleermakers. Er is ook een grote loods met machines en andere bouwmaterialen en een apart gebouw voor de brandweer. We hebben de plattegrond van Nipokalanov pas goed bekeken als wij ook de grote autogarage niet vergeten hebben en een spoorwegstationnetje met verbinding naar het staatsspoor om het vervoer van de materialen te vergemakkelijken. Bovendien nog overal stapels bomen, planken en alle soorten bouwmateriaal. Dat hier een geweldige organisatie achter stak, is wel duidelijk. Pater Flavian Slominski vertelt een en ander bij Ciminelli. De directie was verdeeld in 5 grote afdelingen, die op hun beurt weer verdeeld waren in ongeveer 70 onderafdelingen. De eerste, de afdeling van de redactie en de administratie. Deze eerste afdeling had 18 onderafdelingen waarin 158 broeders werkten. De administratie had 2 secties, 1 voor het buitenland, de andere voor het binnenland. Deze was weer onderverdeeld volgens de 16 provincies en voor iedere provincie verzorgden 2 broeders de abonnementen en inschrijvingen plus de correspondentie. Voor godsdienstige vragen was een pater ter beschikking. Ten tweede, de afdeling drukkerij. Deze bevatte 17 onderafdelingen met 103 broeders. De voornaamste afdelingen hiervan waren de eigenlijke drukkerij, een lokaal met de magazijnen matrijzen, een clichémakerij, en het geheel was verdeeld in 2 grote afdelingen, 1 voor de kleine krant en 1 voor tijdschriften. De drukkerij had 3 rotatiepersen, waarvan er 1 76.000 exemplaren per uur drukte in 2 kleuren. Bovendien 5 andere persen, 2 voor kleine drukwerkjes en 1 voor reclameaffiches. En verder veel grote en kleine machines die op een drukkerij niet te missen zijn. De machinezetterij had buiten de linotypes nog 6 intertypes, 2 ovens om het lood te smelten, een graveermachine, een galvanisator, 2 persen op oliedruk en 2 machines om matrijzen schoon te maken. Er waren 6 elektrische ponsmachines en 4 adresseermachines. Deze laatste waren uitvindingen van broeders van Yepokalanov en werden bekroond op de Expo van Parijs. Ten derde, de technische afdeling had 6 secties met 26 broeders. Hun taak was het de machines te repareren en van nieuwe onderdelen te voorzien. Zij verbonden ook Yepokalanov met het nabijgelegen station van Terezin en hadden tevens de zorg voor de elektrische centrale, waarin 3 grote en 2 kleine motoren stonden met een gezamenlijke capaciteit van 465 paardenkrachten. Ten vierde, de huishoudelijke afdeling. Deze telde 23 onderafdelingen, waarmee 115 broeders belast waren. Keuken, vee, schoenmakerij, wasserij, kleermakerij, tuin, ziekenverblijf enzovoort. In de eetzaal was ruimte voor 1000 zitplaatsen. Voor de lezingen werden luidsprekers gebruikt. Boven de refter bevond zich de kapel van dezelfde afmetingen. Dit was wel het mooiste gebouw van Yepokalanov. Onder de refter bevond zich de bakkerij. Behalve de 4 trekpaarden die men voor transport gebruikte, waren er voldoende koeien die elektrisch gemolken werden. Men maakte er boter en kaas. Op de kleermakerij werden alle kledij gemaakt en gerepareerd, met een capaciteit van onder andere 30 nieuwe habijten per week. Zo zorgden de broeders, schoenmakers voor reparatie en vervaardiging van nieuwe schoenen. In de ziekenafdeling was een klein ziekenhuis met een capaciteit van 100 bedden en een afdeling voor eerste hulp bij ongelukken. Ook de tandarts ontbrak er niet. Er was een rusthuis voor herstellenden met toegang tot het bos dat 2 kilometer verder gelegen was. Het ziekenhuis had een eigen kapel. Het geheel was verbonden door middel van luidsprekers, zodat de zieken zich één voelden met de grote communiteit van de gezonden. En ten vijfde, de bouwafdeling. Deze had weer 8 secties waarin 30 broeders zich nuttig maakten. Zij hadden de zorg voor de constructie van gebouwen en voor het algemeen onderhoud. In Yepokalanov kwam dikwijls ruw hout aan dat door weldoeners geschonken werd. Dit hout werd tot planken en balken verwerkt en de broeders hadden daardoor elektrische machines beschikbaar. Aan het hoofd van iedere onderafdeling of sectie stond een broeder of pater die dagelijks contact had met het hoofd van de afdeling. Deze hoofden van de afdelingen vormden samen de directie. Dit is in grote trekken de technische en huishoudelijke inrichting van Niepokalanov. Misschien in het kort nog iets over de brandweer. In het begin bestond het grootste gedeelte van Niepokalanov uit houten gebouwen. Brandgevaar was hier dus zeker niet denkbeeldig en dit leidde tot de oprichting van een eigen brandweer. De broeders waren verdeeld in 3 groepen en zij beschikten over een motorspuit en 2 gewone pompen. 5 maal brak er in Niepokalanov brand uit en telkens kon deze geblust worden zonder al te grote schade. Maar deze brandweer was nog van groter nut voor de bevolking uit de wijde omtrek. Het volk is er erg arm en leeft in houten barakken of keten met een strooiend dak. Een klein vonkje kan voldoende zijn om heel het hebben en houden van een familie en dikwijls van hun buren in as te leggen. Enkele ogenblikken na het eerste alarm zaten de broeders met helmen en gasmaskers op de brandweerwagens op weg naar de plek van het onheil. Omdat ze meestal het eerst arriveerden, voerden zij ook het bevel over de brandweerkorpsen van de dorpen uit de omgeving, die later aankwamen. Als de bevolking de brandweerauto's van Niepokalanov zag naderen, riep men elkaar toe: opzij, daar komen de ridders der onbevlekte ons hulp brengen. In de kortste tijd waren de ladders waar ze zijn moesten en klommen de broeders met de spuiten naar boven, terwijl anderen naar binnen drongen om mensen te helpen en zoveel mogelijk huismeubilair te redden. Er was altijd een broederziekenverpleger bij, die eerst de hulp verleende waar dit nodig was, en een pater die in geval van nood de laatste sacramenten kon toedienen. Was het vuur gedoofd en het gevaar geweken, dan gaf de leider een teken en kwamen de broeders naast elkaar staan en baden samen een wees gegroet. Daarna riepen zij Maria en keerden rustig en voldaan naar hun basis terug. Voegen wij bij deze opsomming nog een dubbel college en een dubbel noviciaat voor aspirantbroeders en priesterstudenten, waarvan de laatste natuurlijk een andere opleiding ontvingen dan de eerste, maar beiden geleid werden door dezelfde idealen van de ridderschap, dan is onze opsomming weliswaar niet volledig, maar men krijgt toch een globale indruk. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heiligen Getuigen, waar we kennis konden maken met Niepokalanov. Als het ware een stad bijna die gesticht is geweest door Pater Maximiliaan, met een enorme omvang, zoals we net konden horen in de opsomming. Een bijzonder werk dat Onze Lieve Vrouw begonnen is en waarbij Pater Maximiliaan diende als haar instrument. En volgende keer gaan we verder met het uitdiepen van onze kennis en kennisname over dit mooie apostolaatswerk van Pater Maximiliaan Kolbe. En lezen wij dan verder voor uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeijer, minderbroeder conventueel. Rest mij enkel nog maar om u van harte te danken voor uw luisterend oor en te hopen dat u een volgende keer opnieuw mag afstemmen op dit programma om samen met ons het leven van de heilige Pater Maximiliaan beter te leren kennen. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.
Thank you.